Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het Land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Robert Ophorst.
Het is donderdag 4 november. Vandaag in deze show een internetbank die botst met een feministische organisatie. Een Europese publiekscampagne met in de hoofdrol een hoofddoek. En een rabbijn die onder vuur ligt in de Joodse gemeenschap vanwege een nazi-vergelijking. Nou, aan brisante onderwerpen weer geen gebrek. Jij wilde trouwens beginnen met jouw vakantie, Wiert. Je hebt een hele serie dia's meegenomen, want jij was in Polen.
Ja, ik verzorg de komende weken een reizende dia-voorstelling door Nederland. Met verhalen over mijn lange weekend in Polen. Nee, allemaal flauwkul. Maar ik was het weekend in Krakau, lang weekend. En we hadden de mazzel dat het heel mooi weer was. Maar ik wil er toch even over hebben, omdat wat mij daar opviel was de enorm relaxte sfeer op straat. De vriendelijkheid van de mensen en vooral ook de gedachten. En dat merkte ik ook wel als je met mensen sprak. Dat deze mensen zich nog op de een of andere manier lid voelen van die gemeenschap. En dit klinkt misschien een beetje pathetisch voor mensen die daar niks mee hebben. Maar je merkt daar heel sterk dat die Polen gewoon kennis hebben van hun eigen samenleving, van hun eigen geschiedenis vooral, hè, heroïsche geschiedenis, maar ook hele tragische geschiedenis, omdat Polen bijvoorbeeld heel lang is opgedeeld geweest, en gewoon heel lang niet heeft bestaan. Mm-hmm. En Polen bestond toen eigenlijk alleen maar door de taal nog, en ook door de religie. Het is een heel katholiek land, dat merk je ook.
En hoe merk je dat die gemeenschapszin, als je daar met je Lonely Planet in de hand over de pleinen loopt?
Nou, omdat mensen, het zit er niet zoals in de Randstad. Hè? Voor mensen uit de provincie is het misschien af en toe nog moeilijk te begrijpen. Maar als je in de Randstad door die grote steden wandelt, dan zie je toch heel duidelijk dat mensen soms enige argwaan koesteren. Of in ieder geval hè, bepaalde groepen, laten we zeggen, bepaalde groepen jongeren bijvoorbeeld, hè, de fameuze jongeren, toch wel vermijden, daar even omheen lopen, omdat ze toch niet in aanraking met hem willen komen. Iedereen lijkt een beetje met zijn eigen ding bezig. Terwijl daar, hè, mensen zijn daar, ja, is allemaal anekdotisch bewijs. Ik weet het wel, mensen gaan weer zeuren van ja, waar heeft hij het over? Maar goed, hier komt het anekdotisch bewijs. Je loopt daar over straat, je flaneert daar. Mensen aardig. Mensen komen, schieten je te hulp. Hè? Als je op je kaart aan het kijken bent of op je telefoon, dan zeggen ze, hé, waar moet je naartoe? Dan even uitleggen waar je naartoe moet en zo. Het is er ook gewoon veel rustiger. Hè? Het is minder luidruchtig allemaal. Dus de mensen zijn rustiger, maar dat is sowieso iets in het Oostblok. Ik ben heel veel in het Oostblok geweest. Het oude Oostblok, hè, Oost-Europa. En dat valt daar altijd op. En de hele sfeer die daar hangt is op zichzelf gewoon veel aangenamer dan in de Nederlandse grote steden, die ik toch wel vrij goed ken. En minder agressiever ook. En ik denk dat dat komt omdat, wat ik eerder zei, dat deze samenleving veel homogener is. Dat mensen zich echt nog een burger voelen van die samenleving. En nu komt het, de reden waarom ik het hier even over wilde hebben, is dat vanuit Brussel natuurlijk deze samenlevingen, hè, want Polen is niet de enige, in Hongarije heb je ook hetzelfde ongeveer. Vanuit Brussel wordt eigenlijk druk uitgeoefend op deze samenleving om zich open te stellen, bijvoorbeeld voor immigratie, vanuit islamitische landen vooral ook, hè, vluchtelingen op te nemen, die grenzen open te gooien. En die Polen, dat merk je ook als je met ze praat, die zeggen, ja, wij kijken naar de chaos bij jullie, maar vooral ook in landen als Frankrijk, steden als Brussel, Antwerpen, Parijs, Amsterdam, Rotterdam. En wij willen dat helemaal niet. Hè? Wij willen blijven zoals we nu zijn. Want wij willen niet over 10, 15, 20 jaar diezelfde chaos door een veel te hoge mate van immigratie als die in West-Europa is ontstaan. Zweden is op dit moment, Zweden, hè, wat ook ooit een hele homogene samenleving was, is op dit moment de meest gevaarlijke qua aantal moorden. vooral in bepaalde leeftijdscategorieën, twintigers. De meest gevaarlijke samenleving in de wereld, meen ik zelfs. In ieder geval in de westerse wereld. Nou ja, dat was natuurlijk 20 jaar geleden ondenkbaar geweest. En dat is het voorland wat die Polen zien. En die zeggen dus, ja, dat willen wij niet. En daarom zijn ze zo fanatiek in hun verweer tegen die Europese Commissie bijvoorbeeld.
Ja, want Polen ligt nu heel erg onder vuur, hè, bij Europese lidstaat of EU-lidstaat. Omdat er grote zorgen zijn over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen. En het feit dat het land in bepaalde gevallen nu het nationaal recht boven het Europees recht plaatst.
Ja, en dat is natuurlijk hun goed recht, lijkt mij. Hè. Elk land zou nationaal recht boven Europese rechten moeten laten gelden. Want dat je wordt, hè, het gaat om je land en je natie. Onze politici en onze vertegenwoordigers die worden hier gekozen. Hè. Terwijl als je naar de Europese Commissie kijkt, Ursula von der Leyen en zo, die is gekozen door Angela Merkel, echt niet door ons hoor. Dus dat is nogal een verschil. Dus de democratische legitimatie van de natiestaten is gewoon veel groter dan die van de Europese Unie. En deze kwestie over die, welk recht boven welk recht gaat, dat is gewoon een hele belangrijke kwestie waar de fundamentele discussie over zou moeten zijn. Wordt in Nederland natuurlijk weer niet gevoerd. En die Polen die laten zich wat dat betreft de kaas niet van het brood eten. Die zeggen, ja, dat willen wij toch anders. Ja, nu gaat de Europese Commissie, die laat het escaleren. Nou ja, althans het probleem dreigt te escaleren. En wat ik dan zou willen zeggen, daar wil ik dan mee afsluiten, is in Brussel zouden ze veel betere kennis moeten hebben van de geschiedenis van deze landen. Ze zouden moeten weten hoezeer vooral ook de Polen hebben gevochten voor hun nationale soevereiniteit. En moeten vechten voor hun onafhankelijkheid. Hè, want ze zijn zowel door Hitler als door de communisten zijn ze ooit bezet geweest. En ze hebben zich daar met grote moed en dapperheid tegen verweerd. En nu komt dus de Europese Commissie uit Brussel zeggen wat die Polen allemaal moeten doen. En wat vrijheid betekent. Hè. Ik zag Sofie in het veld ook, dat is zo'n GroenLinks mevrouw die ook in het Europese parlement altijd op hoge toon van leer trekt tegen de Oost-Europese landen. Die zag ik de Polen uitleggen wat vrijheid betekent.
Let's be ambitious. Let's make Europe the biggest LGBTI welcome zone in the world. And there will not be any white spots. Because, and I think, you know, the vast majority of European citizens are not homophobic. What the Polish government is doing is not representative for the majority of people. So that's why it's very good that this is on the table, because it's a political statement. It is representative for the set of values that we represent, the kind of society that we represent, a society where everybody has a place.
Nou, ik kan je één ding zeggen. Die Polen die ik daar heb ontmoet, die hoef je helemaal niet uit te leggen wat vrijheid betekent. Die weten drommels goed wat dat betekent. En die weten dat waarschijnlijk een stuk beter dan Sofie van het Veld of in het Veld dit kan uitleggen.
Ja, we horen af en toe een pingetje tussen jou doorkomen.
Ik krijg heel veel mails altijd. Ik denk dat ik even niks aan kan doen. Dus dat moeten mensen maar
even het mailprogramma afsluiten. Ja, en het klinkt wat blikkerig voor de mensen die denken dat Wiert nog steeds in Polen zit. Dat is niet zo. Maar je zit wel thuis, want je moest nog wat interviews uitwerken. Dus we doen het even via de metaverse, zullen we maar zeggen. Ja, ik moest trouwens nog wel lachen om iemand die op Twitter dan zei van ja, die Wiert Tuk, die heeft al zijn volgers van zich vervreemd vanwege zijn verstandige vaccinatiestandpunten. Maar om zijn achterban dan toch weer een beetje te pleasen, reist hij nu af naar Polen. Want dat is...
Het was Bert Fuisje, daar wil ik ook nog wel even iets over zeggen. Bert Fuisje was toch ooit best een gerespecteerd journalist. Ik meen voor HP De Tijd of Haagse Post. Van de familie Fuisje, je kent ook wel Robert Fuisje. En die heeft mij al jaren op de korrel. Terwijl hij toch volgens mij ergens in de 70 is. Maar neemt hij mij steeds op de korrel. Omdat hij mij een soort rechtsrabiate Wilders Baudet aanhanger vindt. En een extremist die propaganda maakt voor nazi gedachtegoed en zo. Maar hij is het wel weer eens met mijn, met mijn standpunt over vaccinatie. En meer voor zo die mensen denken. Die Sander Schimmelpenning, die had ook zo'n column in de Volkskrant. En die schreef dus ook, Wiert Tuk. Die moet er alles aan doen om zijn extreemrechtse achterban te pleasen. Omdat hij een groot deel van hen is verloren vanwege zijn vaccinatiestandpunt. Dus nu op dit moment neemt hij weer extra rechtse standpunten in. Bijvoorbeeld over Polen en zo. Om deze mensen te pleasen. Dus zo denken mensen als Fuisje en Schimmelpenning. Hè? Nou ja, ik moet er om lachen. Maar het staat gewoon gedrukt. Hè? Kijk, dat van Fuisje niet. Die heeft alleen nog maar Twitter. Maar dat van Sander Schimmelpenning, dat staat gewoon in de krant. En ik bedoel, Hoe bedenk je het en hoe paranoïde is jouw brein als je dit soort dingen dus inderdaad achter je laptop tik zit uit te tikken? Dat is toch wel heel erg opmerkelijk. Maar goed, het is ook wel weer geestig of zo op de een of andere manier.
In Nederland.
Even een uitgebreid citaat hoor, maar daar komt die. Alle mensen die op welk niveau ook beleid uitstippelen, of het nu bij de overheid, in de wetenschap of zelfs bij Big Tech en Big Pharma is, hebben de allerbeste bedoelingen. Daarvan ben ik overtuigd. Maar ik weet me ook, zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in Nazi-Duitsland plaatsvond. De beleidsmakers toen op ieder niveau, dwars door de samenleving, hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze Joden als een gevaar voor de volksgezondheid aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige virus. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als gevaar voor de volksgezondheid, zoals minister De Jonge met regelmaat doet. Einde citaat. Dat is de gevraagde passage uit de reden van Friesland, die rabbijn Tamara Benima een week geleden uitsprak. Het kwam er op felle kritiek te staan. Sybrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden, die tijdens de reden in de zaal zat, noemde de vergelijking die Benima maakte stuitend, volstrekt stuitend.
Want wij willen een democratie, maar om dan te zeggen dit rindnaai een naziregime, ik vind het verschrikkelijk.
Maar ook uit Joodse hoek was de verontwaardiging groot. Ronnie Nathaniel van het Centraal Joods Orgaan, Hanna Luden van het SIDI, de Nationaal Coördinator Antisemitisme, Edo Verdonner, opperrabijn Benjamin Jacobs. Ze waren eigenlijk zonder uitzondering verontwaardigd en ook wel verbaasd. Verbaasd dat deze vergelijking juist van Benima komt, een rabbijn dus. Want onder meer het Centraal Joods Overleg en het SIDI deden onlangs nog een dringende oproep om de zwartste bladzijde uit de geschiedenis niet te pas en te onpas uit de kast te trekken als vergelijkingsmateriaal voor hedendaagse kwesties. Nou, jij hebt je in het verleden ook wel eens zeer kritisch uitgelaten over coronademonstranten die dan met Davidsterren lopen te wapperen en te zwaaien met allerlei holocaustvergelijkingen. Een omstreden reden dus, of althans een omstreden passage. Jij sprak deze week met Benima voor in Nederland om eens van haar te horen waarom zij nou die vergelijking maakte en wat zij van de reacties vindt. Was ze verbaasd eigenlijk?
Nou, ze zei dat ze niet zo verbaasd was over die reacties uit de Joodse hoek. En dat is een hele interessante analyse over, want zij zegt dan, ja, wij leven eigenlijk, wij Joden hier in het Westen, leven als ooit de Joden van Venetië. Die Venetiaanse Joden, die leefden in het ghetto, maar dat was niet omdat zij daar gedwongen in moesten. Ze moesten wel gedwongen daar zijn, maar het was niet omdat zij als een gevaar werden beschouwd, maar omdat de Joden anders zouden worden aangevallen.
Ja, de omgeving was een gevaar voor hen.
Precies, de buitenwereld was een gevaar voor hen, althans zo legde Tamara Benima het uit. En dus de Joden die moesten dan in een bepaalde wijk zich terugtrekken, zodat ze niet te zeer bedreigd zouden worden. En ze zegt, zo is het eigenlijk met de Joden in het Westen ook, we zijn gewoon vrij, mogen winkelen, mogen aan het werken, mogen naar de bioscoop en naar het theater en zo. Maar zodra wij echt de Joodse aspecten van ons leven tonen, hè, bijvoorbeeld in uiterlijk of bij de bruiloften of als we naar een Joodse school gaan of naar de synagoge, ja, dan hebben we onmiddellijk bewaking nodig en dan wordt er een hek om ons heen gebouwd, hè, om die scholen en synagoges en zo, om die Joodse instellingen. Er zijn inderdaad hekken natuurlijk, staan hekken en camera's. En op dat moment zegt ze, dan ben je een abnormaliteit, een soort afwijking. En zij zegt, ja, deze situatie vind ik abnormaal, ontoelaatbaar. Maar, zegt al die Joodse woordvoerders die nu zo kritiek op mij hebben, die zijn eigenlijk tevreden met die status quo. Die denken, er is geen alternatief. En omdat er geen alternatief is, moeten wij schurken tegen de gevestigde orde, tegen de macht, omdat die ons eigenlijk beschermt. He, die zorgt er toch voor dat deze status quo blijft bestaan. Stel je voor dat iemand als Wilders, dat zeggen ze dan, hè, dat denken ze. Of dat, stel je voor dat, laten we zeggen, populistisch rechts of populistisch links, dat kan ook, natuurlijk ook, aan de macht komt. Dan kan het heel goed zijn dat in de samenleving de sfeer ten aanzien van de Joden verandert en verhardt misschien wel. Helemaal als de islamistische partijen aan de macht zouden komen. Dus wij kiezen ervoor om deze gevestigde orde die er nu is, om die te pleasen, zodat het onze situatie in elk geval niet lastiger wordt. En zij zegt, ja, en daarom verdragen die mensen dat niet als ik dan die gevestigde orde uitdaag. En zeg van, joh, we zitten op een hellend vlak, omdat niet zozeer de maatregelen die op dit moment worden genomen, maar de retoriek die mensen als Hugo de Jonge en zo gebruiken, en ze noemden ook nadrukkelijk Ab Osterhaus, ja, die is in haar ogen totalitair. Althans, daar zitten totalitaire trekken in. En dat wilde zij in die reden aan de orde stellen.
De beleidsmakers toen hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze een oorlog startte tegen het toenmalige virus. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten. Ik bijvoorbeeld. Als gevaar voor de volksgezondheid.
Ja, want Ab Osterhuis had in Op1 een vergelijking gemaakt van ja, eigenlijk, wat moeten we nou met mensen die zich niet willen laten vaccineren? Ja, die ideaal zou het misschien zijn om ze op een onbewoond eiland te zetten, maar dat kan natuurlijk niet. Maar dan scheid je ze af van de rest van de samenleving. Dat is even een gedachtensprongetje van hem.
Ja, en Hugo de Jonge zegt natuurlijk al heel vaak, die ongevaccineerden zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Ja, een gevaar voor de volksgezondheid, dat waren de Joden ook, bij wijze van spreken, in de jaren 30.
Zij zegt dus van, oké, ik krijg die kritiek vanuit de Joodse hoek, omdat ik de macht, om het zo maar even te zeggen, bekritiseer. Maar de kritiek van de Joodse organisaties gaat natuurlijk niet om het feit dat zij kritiek heeft op het beleid, maar om het feit dat zij die vergelijking maakt. Dus de woorden die zij daarvoor gebruikt en de retoriek die zij daarvoor gebruikt.
Ja, dat is zo. Maar ja, dan dus in de ogen van die Joodse woordvoerders heeft zij volstrekt ongefundeerde kritiek op mensen als Hugo de Jonge, Elf, Ab Osterhaus en die andere mensen die toch het establishment vertegenwoordigen. En als je die mensen op die manier aanvalt, in de ogen van haar critici op een ongepaste manier, ja, dan gaan die mensen misschien anders naar zo'n vertegenwoordiger van een Joods deel van de bevolking kijken. En ook naar dat deel dat haar steunt. Hè. Dat zijn de progressief-liberale Joden, zijn dat vooral. En dat willen ze voorkomen. Althans, dit allemaal in haar. Hè. Mm-hmm. Ik parafraseer haar nu. Ik vind het zelf niet, maar dat vindt zij. En dat willen zij ten alle tijde. Ze willen ten alle tijde voorkomen dat er een conflict ontstaat. Een soort van breuk tussen de Joodse gemeenschap en de macht. Ja. Althans, de huidige macht. Dat is VVD, CDA, zeg maar, dat midden.
Nou was het sowieso een reden vol met historische vergelijkingen. Ze trok ook een vergelijking met de blokkeervriezen en met de Taliban die Boeddha-beelden opblazen.
Waarom met motivaties, meen ik.
Ja. Eigenlijk ging haar reden voornamelijk over een botsing der beschavingen tussen enerzijds tussen woke eigenlijk. Dat noemt zij ook een nieuwe religie. En de religies die wij kennen, zoals daar schaart zij dan ook de wetenschap en de verlichtingsideologie onder. Zij wilde eigenlijk waarschuwen met die reden voor woke. Maar dat sneeuwde eigenlijk helemaal onder door die vergelijking die zij maakte met Nazi-Duitsland en de kritiek die daarop kwam.
Ja, want dat was maar een heel klein deel van die reden. Die reden ging in eerste instantie was die reden een soort verdediging van onze verlichtingsidealen, zoeken naar waarheid, het hechten aan wetenschap, ook het hechten aan objectiviteit. En vooral het hechten, wat noemde zij dan, aan de reden boven het gevoel. En ze zegt dat woke denken dat nu zo in opkomst is en dat ze als een groot gevaar ziet, en dat doe ik ook, dat zegt zij, dat drijft volledig op gevoel van buitengesloten zijn, gevoel van slachtofferschap, het deelt de samenleving in, waar we het al vaker over gehad hebben hier, in daders en slachtoffers. Daar is geen ontkomen aan, je kunt niet aan als individu, kun je niet ontkomen aan de groep waartoe je behoort. Dus jij als blanke man bent altijd deel van die groep van onderdrukkers. En jij als Joodse vrouw of als islamitische vrouw of als zwarte vrouw of man bent altijd deel van die groep van slachtoffers. Hoewel voor de Joden is een soort van uitzonderingspositie gereserveerd, geloof ik. Daar zijn ze nog niet helemaal uit in die woke activisten. Maar goed, dus het zet de samenleving, de groepen in de samenleving tegen elkaar op. Het is bovendien ook heel agressief. Hè? Mensen worden niet. Dan moet ik even zeggen, het interessante is, zij zegt, onderschrijf al die doelen. Dus ik onderstreep het doel van radicale gelijkheid, van tolerantie, van emancipatie van seksuele minderheden en zo. Maar ze zegt, maar over de manier waarop je tot zo'n samenleving komt, waarin al deze groepen ook volledig geëmancipeerd zijn en zich ook macht kunnen toe-eigenen, dat is politiek. Over de manier waarop moet te discussiëren zijn. Er moet een politiek debat worden gevoerd over het beleid dat uitgestippeld moet gaan worden om zo'n rechtvaardige samenleving te organiseren. Alleen woke duldt geen debat. voor woke staat de uitkomst al vast. Namelijk de slachtoffergroepen moeten de macht krijgen en de onderdrukkers, die moeten oprotten, laten we het zo zeggen. Hè? Dus dat is een revolutionaire beweging. Dat is puur wat de communisten ooit, de nationaalsocialisten trouwens ook, zeiden van we gaan een heel andere samenleving inrichten. En degene die, ofwel de bourgeoisie of de rijken, die zetten we af. We ontnemen hen hun eigendom, we straffen hen door hen in kampen te zetten. En wij zijn vanaf nu degene die hier de macht in handen hebben. En in die zin is woke pas precies in die traditie. En daar wilden zij voor waarschuwen. Het is veel wel ironisch of grappig eigenlijk. In zo'n zaal in Leeuwarden vol met regionale politici en notabelen, waarvan de helft waarschijnlijk nooit van woke heeft gehoord, staat zo'n Joodse verlichter daarbij en dan te waarschuwen voor dit gevaar. Het is overgewaaid uit Amerika en dat vooral zeg maar, in de Randstad en in Hilversum en zo woekert. Maar natuurlijk nog nauwelijks daar in Friesland. Dus ik vraag me heel erg af hoe de receptie is geweest van die
ja. Nou, speaking of woke, laten we naar onze wekelijkse rubriek gaan.
Wie Wiert's Woke Week.
Waar internetbankier jij, Wiert?
Ik zit gewoon bij ING hier. En die is een keurige app. Dus alles prima.
Ja, niet bij Bunk dus. Want nee, die bank die nam deze week afscheid van Stichting Voor Zij. Voor Zij, dat is een stichting die naar eigen zeggen opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes. Zij moeten op zoek naar een nieuwe bank, want ze hadden een rekening bij Bunk Bank, maar die heeft de bank opgezegd omdat hun activiteiten niet aansluiten waar wij als bedrijf voor staan, al dus de bank. En want die zegt geen discriminatie van transvrouwen te tolereren en daar zou Stichting Voor Zij zich schuldig aan maken. Even Voor Zij, dus niet Op Zij, maar wat is Voor Zij nou precies voor stichting?
Nou ja, dat is een stichting van vrouwen, feministische vrouwen die zich keren tegen die transgender-ideologie. Omdat ze zeggen, transgender-activisme, dus niet per se transgenders op zichzelf, maar transgender-activisme is heel bedreigend voor vrouwen en vooral ook voor lesbische vrouwen. Omdat die transgender-activisten vaak mannen zijn die zich identificeren als vrouw. Die zeggen, ja, ik ben eigenlijk vrouw, hè, maar gewoon biologisch man zijn. En eisen dat ze vanaf dat moment niet alleen worden gezien als vrouw, maar ook toegang krijgen tot het vrouwelijke domein eigenlijk. Dus tot vrouwelijke toiletten, tot vrouwelijke sauna's, vrouwelijke kleedkamers, vrouwensporten ook. Hè. Je hebt die discussie gezien over transgenders in de vrouwensport. Het zijn eigenlijk gewoon mannen die dan meedoen in die vrouwensporten en dan op basis van hun surplus aan spierkracht en zo gewoon winnen. Nou, die stichting die keert zich daartegen omdat ze vinden, dit is eigenlijk een soort van mannelijke uitvinding om de categorie vrouw te wissen. En dan kun je zeggen, ja, het is allemaal overdreven en zo. Maar het is het niet, omdat je ziet op dit moment dat steeds vaker vrouwen niet meer vrouw worden genoemd, maar mensen die met een baarmoeder of mensen die menstrueren. Mijn broer die wees mij laatst op een artikel in Nature notabene, of in The Lancet, een van die gerenommeerde wetenschappelijke bladen, waarin dan ook stond, waarin het begrip vrouw niet meer werd gehanteerd, maar people who menstruate, weet je. En dan, dat is echt ziek. Omdat mannen kunnen niet menstrueren, vanuit die transgender-ideologie wordt dat wel beweerd. En dat is heel heikel, omdat die transgenders een hele actieve kern van activisten hebben en ook zich enorm agressief kunnen opstellen tegen mensen die hun assumpties, zeg maar, zoals het heet, ter discussie stellen. Mm-hmm. En daarvoor blijken enorm veel instituten en instanties en ook media en zo heel erg gevoelig.
Ik weet ook niet of er bij hun geklaagd was over deze stichting.
Ja, zeker. Het Bunk, ik ga ze nog spreken trouwens hoor, maar ze hebben nog niet gereageerd op e-mail van mij. Maar op hun Twitter-account schreven ze in het Engels, dat is ook weer zo typerend. Terwijl toch dit gewoon.
Nou ja, dat viel mij op inderdaad, dat je dat dan in het Engels gaat twitteren als bank zijn. Nou, twitteren zij alles geloof ik in het Engels, maar dan zoek je ook heel erg, dan zo'n boodschap is dan ook bedoeld voor de rest van de wereld, zullen we maar zeggen, van we hebben nu rekening opgezegd.
Ja. Oké, ik krijg nu net een e-mail van Bunk, van de internationale PR en communicatie.
Nou, dat kunnen we live voorlezen.
Ja. Oh, nou, ze willen zelfs de CEO, dat ik met de CEO ga praten, maar dat lijkt me allemaal onzin. Maar goed, in ieder geval, ze zijn ermee bezig.
Wat schrijven ze?
Dat ik, dat is in het Engels, dat ik mijn vragen per e-mail kan stellen. En our CEO is currently in the US, but we may be able to arrange a call with him depending on timings. En die CEO, dan moet je weten, dat is dus een miljardair. Dat is ook zo grappig. Die, want Bunk is dus een, zeg maar, ideële bank, hè, voor zover ik dat allemaal goed heb begrepen. En de CEO daarvan is een Canadees met Indiase, van Indiase komaf. En die is niet zo lang geleden nog toegetreden tot de groep van miljardairs, Ali Niknam. Maar goed, ik hoef natuurlijk helemaal niet met hem te spreken. Ik moet gewoon iemand van de voorlichting hebben.
Maar waar het volgens mij ook wel, waarom we het hierover hebben. Kijk, dat zal vast wel overeenkomstig de huisregels zijn dat zij dit recht hebben om rekeninghouders te weigeren of rekeningen op te zeggen. Maar het punt is natuurlijk dat als er iemand over klaagt over zo'n rekening of iemand steekt intern een vinger op van dat zo'n bank dan meteen actie onderneemt. En dat dus kennelijk dit zo gevoelig ligt nu dat meteen wordt opgezegd, zo'n rekening, en ook nadrukkelijk wordt gecommuniceerd met de buitenwereld van hier willen wij niks mee te maken hebben. Want je zou maar als organisatie in verband gebracht kunnen worden met iets wat ruikt naar transfobie.
Ja, dat heb je heel goed samengevat, want daar ging het natuurlijk over. Hè, was er geklaagd? Ja, er was kennelijk geklaagd. Dat zeiden ze op die Engelstalige Twitter-account. En wat je ook zegt, je wil natuurlijk niet als min of meer ideële instelling geassocieerd worden met een zo gevoelige kwestie als transfobie. Want als je iemand tegenwoordig transfoob noemt, dat is gewoon een doodvonnis. Dus dat hebben we gezien met die mevrouw in Sussex, hè, die hoogleraar daar, die feministische hoogleraar, die ook werd door een soort straatmob werd achtervolgd omdat zij ook transfoob zou zijn. En ze zouden transfoob zijn omdat ze gewoon zegt van joh, er bestaan twee geslachten biologisch. En je kunt 100 keer zeggen dat er 71 of 72 genders bestaan. Er bestaan gewoon twee biologische geslachten, man en vrouw. En af en toe zit er iets tussenin. Nou, dat is haar dus ook uiteindelijk zo zeer is zij geïntimideerd geraakt dat ze nu is gestopt daar bij die universiteit.
Ja, ze heeft zelf inderdaad besloten om op te stappen.
Ja, en het beschamende is ook dat ook Nederlandse wetenschappers een brief van afkeuring hebben ondertekend. Hè. Dus heeft een aantal Nederlandse wetenschappers, die vindt dan ook dat deze dame gecanceld moest worden vanwege haar toch gewoon biologisch wetenschappelijke uitspraken. En die hebben zich daar mede schuldig aan mobbing gemaakt. En daar komt het volgens mij op neer. Het is gewoon schoolpleinbullying wat daar gebeurt. Dus ja, zo machtig zijn deze actiegroepen. En bij Bunk hebben ze duidelijk geen zin in dat soort gedoe. Dus hebben ze snel actie ondernomen en die bankrekening gecanceld van voorzij. En heftig genoeg om het tot onderwerp van de woke week te maken, lijkt mij.
How boring would be the world if everybody would look the same? Celebrate diversity and respect hijab. Dat was een van de slogans die een hoofdrol speelde in een campagne van de Raad voor Europa. Een andere slogan was My Headscarf, My Choice. En in het Nederlands, diversiteit is schoonheid. De hijab staat voor vrijheid. Nou, hijab is een hoofddoek, als ik het goed goed zeg. Al is het geloof ik ook een term die in zijn algemeenheid het bedekken van vrouwelijke kenmerken mee wordt bedoeld. Ja, de Raad van Europa, dat is dus geen onderdeel van de Europese Unie, maar dat is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door Europese landen om de democratie, de rechtsstaat en mensenrechten te bevorderen. Er zitten geloof ik 49 landen in, zo'n beetje alle landen in Europa, behalve Kazachstan, geloof ik. Die campagne die was onder andere op Twitter te zien. Dat ging dus om keuzevrijheid en ook keuzevrijheid voor vrouwen en de vrijheid die vrouwen moeten hebben om een hoofddoek te dragen als zij dat willen. Dus een hoofddoek staat gelijk aan vrijheid. Nou, daar kwam een hele hoop kritiek op. Met name vanuit Frankrijk, het altijd seculiere Frankrijk. Daar was de campagne zelfs, geloof ik, verboden door de Franse regering. En de Raad van Europa heeft in de slipstream van die kritiek besloten om de campagne daar maar helemaal terug te trekken. Ja, je zou kunnen zeggen, dit is ook weer een voorbeeld van machtige partijen die opstaan tegen een campagne die allerlei gevoeligheden bevat.
Ja, Nee, dat zou je kunnen zeggen als je advocaat van de duivel wil spelen. Maar het gaat hier er natuurlijk om dat notabene onder de paraplu van de Raad van Europa hier propaganda wordt gemaakt voor de hoofddoek. Terwijl de hoofddoek in heel veel landen ter wereld wordt gezien voor vrouwen als een symbool van onderdrukking. En bovendien in heel veel landen is de hoofddoek, zoals in Iran en Afghanistan en zo, Saudi-Arabië ook, een door mannen eigenlijk ingestelde plicht voor vrouwen om zich te kunnen vertonen.
Ja, we hadden het vorige week nog uitgebreid over jouw interview met Mahsa Alinejad uit Iran.
Ja, met Mahsa Alinejad, de Iraanse mensenrechtenactivisten. En kijk, wat hier aan de hand is, is want dit was weer onder auspiciën van die groep die gelieerd is aan de moslimbroederschap. Hè, ook die GroenLinkse, dat GroenLinkse.
MISO, ja, de jongerenorganisatie voor Europese moslims. Ja, dat was ik ook inderdaad. Want het was naar aanleiding van een workshop met VEMISO. Ik zei VEMISA, maar ik moet zeggen VEMISO. Naar aanleiding van een workshop, geloof ik, met VEMISO was deze campagne ontstaan.
Juist, en ja, precies. En wat zie je dan? Zo'n hele gelikte commercial met knappe jonge dames en zo. Waarin dan de ene helft, dan zie je zo'n mooi gezicht. En dan de ene helft van het gezicht laat gewoon het haar zien. En de andere helft van het gezicht is dan opeens bedekt. Althans van het haar. De andere helft draagt dan een hoofddoek. En dan wordt daar gesuggereerd van, joh, is gewoon een vrije keuze. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om in vrijheid te kiezen voor het al dan niet dragen van een hoofddoek. Want we zijn met z'n allen zo fijn divers en we respecteren elkaar allemaal zo enorm. En ook de hoofddoek is maar een individualisme eigenlijk. Hè? Het is eigenlijk een uiting van je individuele keuze om uit te komen voor je religie. En dat is natuurlijk allemaal totale onzin. Dat is dus de mythe die wordt verspreid door instanties als die moslimbroederschap. Om maar gewoon de islam te promoten binnen onze westerse samenleving. En om de islam te normaliseren. En om uitingen als de hoofddoek te normaliseren in onze westerse democratieën. En de Nederlanders zijn natuurlijk altijd zo onvoorstelbaar slap. En ook andere landen trouwens, Duitsland en zo. Om dat gewoon klakkeloos aan te nemen. En dan zie je altijd van die quasi-linkse intellectuelen in Nederland die dit soort standpunten dan ook gaan verdedigen en zo. Gaan ze meestal zeggen, ja, mijn moeder of mijn oma die droeg ook een hoofddoekje in de jaren 50. En wat is nou het verschil en zo. Maar de Fransen, die weten als geen ander het verschil te maken ook. En die zagen dit dus. En die trokken onmiddellijk aan de bel. Ja, had Nederland het maar gedaan. Maar Nederland doet nooit zoiets. Hè. Ons kabinet doet nooit zoiets.
Nee, hooguit dat er in de oppositie dan wat gemoord wordt en vragen over gesteld.
Maar in die oppositie. Maar je zou van VVD en ook verwachten dat ze eens een keer positie hierover innemen, maar dat durven ze niet. Maar er komt notabene een Franse minister met allochtone achtergrond, ik denk al in ieder geval Noord-Afrikaans, en die zegt dan van jongens, hier zijn we niet van gediend. Want je gaat niet vanuit suggereren dat vanuit een Europees instituut als die Raad van Europa, waar heel veel landen bij zijn aangesloten, dat je van daaruit gewoon maar een campagne kunt gaan starten voor het dragen van de hoofddoek. Wat krijgen we nou, zeg?
Ja.
Dus die trokken aan de bel en prompt. Maar het grappige is dat wij vanuit de krant ook die organisatie net hadden benaderd, omdat wij hier onze collega Johan van Dongen voor de opiniepagina van de krant een stuk aan wilde wijden. Dus we vroegen die organisatie, hebben jullie misschien iemand die achter de campagne zit, die een stuk wil schrijven in favor, dus
ter verdediging van iemand van de Raad van Europa of iemand van VEMISO?
Precies, en dan hebben wij op de andere kant van de pagina komt dan iemand die aanstoot neemt aan die campagne. Nou, toen kregen we dus een e-mail terug waarin stond, ja sorry, we staan niet achter die campagne. Dus die campagne is weliswaar door VEMISO, of weliswaar hebben wij een workshop gehad met deze mensen samen, maar ze spreken niet uit naam van de Raad van Europa. Dus hebben we besloten om die video te verwijderen van de socials.
Wat mij nou ook opviel, want VEMISO heeft meteen een statement de deur uitgedaan waarin ze hun afgrijzen uitspreken over het terugtrekken van deze campagne. Kijk, maar VEMISO zet zich onder andere heel erg in, zeggen zij, voor om anti-moslim Ja, islamofobie, ja, anti-moslim hate speech, maar islamofobie om aan te pakken. Nou ja, kijk, in principe is het natuurlijk prima en toe te juichen dat zij islamofobie willen bestrijden en aan willen pakken. Nou, dan komen ze met deze campagne, die was daar blijkbaar voor bedoeld. Nou, dan kan je inderdaad zeggen van dat is misschien niet, dat is niet de juiste campagne. Maar als er dan kritiek komt op zo'n campagne, en dat blijkt heel erg uit die statement van Femiso, dan framen zij dat meteen als, en dat dan citeer ik letterlijk, heavy racist en anti-Muslim attacks. Ja, dus ja, zij zien dat meteen als een bevestiging van het feit dat, of als een vorm van islamofobie. En dan maak je natuurlijk wel drie stappen in je denken. Drie stappen te veel wat mij betreft. Want dit was natuurlijk gewoon inhoudelijke kritiek hierop. Van de afzender, de inhoud en het effect wat zo'n campagne zou hebben.
Hier zie je dus precies de manier waarop de moslimbroederschap te werk gaat. Eerst ga je dus zeg maar infiltreren. Hè? Je gaat die instituties infiltreren, je gaat de samenleving infiltreren. Je probeert via allerlei glamour-achtige filmpjes en dergelijke blogs, probeer je in de hearts and minds te komen van de burgers in die samenlevingen. Hè? Dat zie je in Nederland ook. Je hebt ook op Twitter heb je zo'n Turkse mevrouw, die ook een groot verdediger van de hoofddoek is, Emine Uğur, heet ze geloof ik, als ik de naam goed uitspreek. En die heeft nu ook een column bij Trouw gekregen. En die gaat ook op precies deze manier te werk. Hè? Van, joh, de hoofddoek is onschuldig, het is onze vrije keuze, de islam is een schitterende godsdienst, het is een vredelievende godsdienst. Al dat geweld dat wordt uit de naam van de islam plaatsvindt, dat is niet de echte islam. En dan zie je dus heel veel mensen die dat heel vertederend vinden en denken, oh gelukkig, weet je wat fijn eigenlijk dat we ook op deze manier kunnen samenleven. En dan uiteindelijk krijgen ze dus positie binnen de media, zoals deze mevrouw of die Kauta, die notabene bij Femiso heeft gezeten. Die zit nu voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Fonda Sala, het gemeenteraadslid van D66, ook met hoofddoek, zit voor D66 tijdelijk in de Kamer. En zo komen langzamerhand al die ideeën, ook de vertegenwoordigers ervan, dus de mannen en de vrouwen, die gaan deel uitmaken van gevestigde instituties. Waardoor, en nu kom ik op mijn punt, vanuit die gevestigde instituties ook op een andere manier naar allerlei kwesties wordt gekeken. Bijvoorbeeld naar het conflict tussen Israël en Palestina. Maar ook in dit specifieke geval zag je dat een journalist van de Financial Times, wat een instituut is in de financiële journalistieke wereld, een jongen met een allochtone achtergrond, Pakistaans voor zover ik begrijp, en moslim, althans sympathiserend met de islam, die begon ook heel fel hierop in te zetten. Van kijk eens hoe een Europese instituut als de Raad van Europa toegeeft aan de druk vanuit extreem rechts. Die had het helemaal niet over die Franse minister die heeft gezegd, joh, dit kan niet. Nee, die begon onmiddellijk te framen als dit is extreem rechts, dus racistisch, dus islamofoob, dus het deugt niet. En wat erg dat men hieraan toegeeft. Ja, dat is dus heel erg verontrustend, omdat dit niet komt van een of andere activistische moskee of activistische imam, maar van iemand die positie inneemt in de financiële journalistiek in Europa. Hè? En dit gaat ook gebeuren in Nederland. Dat zie ik al gebeuren. Hè? Ik zag al een tijdje geleden al iemand van de NRC, meen ik, althans een van die gevestigde kranten, redacteur ook uit de islamitische hoek, die hele rare dingen ging twitteren over Israël. En destijds speelde immers die ambtenaar, hè, die ambtenaar ook van allochtone afkomst, die IS begon te verdedigen, weet je nog? En die daarvoor, die kwam op een gegeven moment zelfs in zo'n NOS of NPO radioshow. En daarin werd ze ook helemaal niet aangepakt door de interviewer als Erik Corton destijds. Ja, die begon een beetje.
Dit is al wel weer een jaar of 10 geleden, geloof ik.
Toch? Ja, maar die begon een beetje met hem mee te praten. Ja. Maar je ziet dus telkens, nou ja, we hebben Denk in de Kamer, hè, om maar even actueel te houden. En af en toe vinden we Denk het best goed doen, zoals in de toeslagenkwestie en zo. Maar vergeet niet dat Denk destijds de Turks-seculiere Kamerleden voor een Turks publiek heeft beschuldigd van landverraad. Hè, waardoor die Turkse mensen zoals Zinni Özdil en zo en Dilan Yeşilgöz en zo gewoon werden bedreigd.
Ja. Hè, dus. Maar even, want Femiso heeft allerlei veronderstelde banden met de moslimbroederschap. Of dat is inmiddels wel geloof ik aangetoond dat ze die hebben. En zo'n campagne die dan vanuit de Raad van Europa wordt gevoerd, daar kan je inderdaad van alles van vinden. Maar Het moet toch gewoon mogelijk zijn. Er zijn hier gewoon een hele hoop moslims. En die moeten toch ook gewoon kunnen meedoen. Ook in de politiek en ook in organisaties en ook in het publieke debat.
Natuurlijk, maar en dat doen ze ook. Alleen,
of ze een hoofddoek hebben of niet.
Zeker. Zeker. Nou ja, ik heb bezwaar tegen als mensen met hoofddoek in de Tweede Kamer zitten. Maar goed, dat is totaal puur subjectief en totaal niet te onderbouwen. Je kunt nog onderbouwen dat iemand met hoofddoek niet in de regering zou moeten zitten, bijvoorbeeld. Maar in de Tweede Kamer zit iedereen toch op eigen mandaat. En dan kun je natuurlijk niet de hoofddoek gaan verbieden. Maar het punt hier is natuurlijk dat daar helemaal geen bezwaar tegen is. Dat mensen van alle gezinten de politiek in moeten kunnen en ook stemrecht moeten hebben en noem maar op. Alleen dat we wel moeten kunnen blijven benoemen met wie we te maken hebben. En als wij mogen zeggen dat mensen die in de SGP zitten en SGP stemmen waarschijnlijk buitengewoon conservatief zijn op allerlei dossiers. En waarschijnlijk ook misschien wel op een bezwaarlijke manier conservatief, althans voor mensen die linkser zijn, op dossiers als euthanasie, abortus, noem maar op. Of de huwelijk misschien wel, homohuwelijk, dat soort zaken. Dan mogen we dat ook zeggen over conservatieve moslims. En als wij niet willen dat vanuit de Raad van Europa bijvoorbeeld propaganda wordt gemaakt voor het christelijke kruis, dan dat zou heel terecht zijn. Dan zou iedereen zeggen, wat slaat dit nou op? Gaan ze een beetje christelijke kruis promoten? Maar nu promoten ze dus de hoofddoek. En nu zouden wij niet moeten zeggen dat dat niet kan. Dan zou het islamofoob zijn of extreem rechts of racistisch. Ja, hallo, ten eerste zijn moslims geen ras. Dus het kan sowieso niet racistisch zijn. En bovendien is het niet aan de Raad van Europa om te proberen allerlei religieuze symbolen over het voetlicht te brengen. En het gaat er ook niet aan om te ontkennen dat de hoofddoek een religieus symbool is. Want die pogingen worden dus ook telkens gedaan. Zo van ja, het is een soort modeaccessoire en zo. Dat is het niet. Het is een religieus cultureel symbool bedacht door mannen die hun vrouwen in toom willen houden. En dan kun je wel als moslim zo dat gevoel internaliseren en zeggen, ik doe het uit vrije keus. Dat is ook prima als je dat uit vrije keus doet. Maar je mag nooit vergeten waar het uiteindelijk vandaan komt. Hè? En als jij zegt, ik ben eigenlijk een progressieve moslima en ik sta voor gelijkheid van man en vrouw, ik ben voor het homohuwelijk enzovoort enzovoort, al die dogma's van D66 of GroenLinks onderschrijf ik. Hoe kun je dan toch de hoofddoek dragen? Daar zit dus een hele rare spagaat in die breinen. En dat mogen wij, kritische journalisten, zeker moeten wij dat blijven benoemen, denk ik.
Ja, ik heb het trouwens nog even opgezocht. Dat van die ambtenaar en IS was niet 10 jaar geleden, maar dat was in 2015. Ja, Yasmina Haifi, toen heette dat nog ISIS, geloof ik, en niet IS. Maar die werkte bij het ministerie van Justitie destijds. In het,
zei hij niet dat de IS door zionisten was gefinancierd? Ja, nou ja, dat is dus zo ontstellend antisemitisch. Dus ja, goed.
Nou, we wachten even op jouw volgende vakantie.
Ja.
Weet je al waar die heen gaat?
Ik denk naar Scandinavië.
Naar Zweden.
Ja, op naar Zweden. Dus we zullen het zien.
Ik dank jou hartelijk weer.
Goed ook.
En alle luisteraars ook weer bedankt en graag tot volgende week.
Dank je, Bert.